Dit is
Klanken en Koppen.
Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week...
2024 is nog maar net begonnen, maar de eerste voornemens lijken al te sneuvelen. We gaan er altijd met ontzettend veel motivatie in. En toch lukt het ons niet om het voor langere termijn vol te houden. Te gast is Robin van Tintelen van Best in You, gespecialiseerd in personal training, small group training en health coaching. Jullie zitten op de gedempte Oude Gracht in Haarlem en zijn de winnaar van de Dutch Fitness Awards. Welkom Robin.
Ja, dankjewel.
Goed dat je hier bent. Wij worden echt, vooral in deze periode van het jaar, doodgegooid met dieetadviezen, sportschoolaanbiedingen. En niet voor niets, want heel veel mensen die willen dus gezonder gaan leven.
Ja, klopt.
Is het roer in één keer omgooien, zoals heel veel mensen vaak in het nieuwe jaar doen, een geschikte manier?
Het kan een geschikte manier zijn. Het werkt niet voor iedereen. Het hangt een beetje ook af van je eigen verwachtingen daarbij. Wat je ook altijd moet weten, kijk, zo gemotiveerd dat je misschien nu bent met goede voornemens, dat is tijdelijk. Je zal nooit 100% van de tijd gemotiveerd zijn. Het is een beetje vergankelijk, dus het komt met vlagen en motivatie. Dus wat je zal merken is dat wanneer je begint met bijvoorbeeld afvallen of vaker bewegen, dat je vaak al na de derde, vierde week gaat merken van, het gaat toch even minder lekker, je raakt wat gedemotiveerd, je merkt dat de resultaten met je uitblijven, dat het allemaal meer moeite kost dan je gehoopt had. Ja, en dat is dus prima. Dus een belangrijke eerste stap daar is dat je wel alvast beseft dat die motivatie die je nu misschien voelt, dat die vergankelijk is.
Ja.
Dus dat ga je niet blijven ervaren. En dat is ook prima, want eigenlijk doen we gewoon in het dagelijks leven al heel veel dingen waar we niet gemotiveerd voor zijn. Als jij op maandagochtend uit je bed komt naar je werk te gaan, best kans dat je er niet gemotiveerd voor bent. Maar je doet het wel, want je moet geld verdienen. Als het buiten echt stortregent en je moet de vuilnisbak buiten zetten, niemand die daar de motivatie voor heeft, maar doet het wel, anders heb je zo'n stikkende vuilnisbak staan.
Ja.
Dus begin daar altijd mee. Hè. Dus hoe goed je je nu misschien voelt, ga er gerustvol in als het voor jou kan werken. Of denkt dat je het voor jou kan werken. Maar besef al dat het tijdelijk is.
Ja.
En die motivatie die brengt je misschien in beweging. Maar uiteindelijk je routine, je regelmaat, je discipline, dat houdt je in beweging.
Ja, want dat hoor ik vaker. Routine, gewoonte, zorg dat het echt in je dagelijkse patronen terechtkomt. Daar zometeen meer over. Ik wil eerst nog even gewoon überhaupt vitaliteit.
Mm-hmm.
Jij hebt inmiddels 12 jaar Best in You. Daarvoor was je ook al werkzaam in een, hoe kan ik dat zeggen? In de gezondheid, in de sport, in de fitness.
Ja.
Ik heb het gevoel dat het steeds belangrijker wordt. Dat steeds meer mensen gaan snappen waarom vitaliteit zo belangrijker is.
Klopt
dat?
Dat klopt, ja. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar Nederland in zijn algemeen, dit is wel een land waarin mensen toch wel meer met hun gezondheid bezig zijn. Als je kijkt naar omliggende landen. Mensen bewegen hier meer, mensen eten hier doorgaans wat gezonder. Dat zou je niet zeggen met de kroketten en de Nederlandse keuken. Maar we eten hier vaak wel wat gezonder dan omliggende landen. Plus je hebt vergrijzing. En je ziet toch dat mensen ook, naarmate ze ouder worden, er toch bij gebaat zijn om in beweging te blijven.
Ja.
Om sterk te blijven, gezond
te
blijven.
De noodzaak is er meer dan.
Precies. Dus dat merk je wel, dat het steeds belangrijker wordt. Plus er was een tijd dat het bijna een soort van luxe dingetje was, aan je gezondheid werken. En nu zie je dat mensen het eigenlijk gewoon vanzelfsprekend vinden om gezond ouder te worden, gezond te leven.
Wat zie jij onder vitaliteit? Want als we Instagram mogen geloven, moet iedereen dan een sixpack hebben. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Wat is voor, tussen aanhalingstekens, de gewone Nederlander vitaal?
Dat is moeilijk te zeggen, omdat het ook een gevoelskwestie is.
Okay.
Iedereen heeft een beetje zijn eigen gevoel bij vitaliteit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het streefgewicht, er zijn mensen die voelen zich fantastisch op 75 kilo en anderen voelen zich er miserabel bij. Dus ook dat is weer per persoon verschillend. Dat maakt het een beetje lastig.
Mm-hmm.
Wat ik altijd belangrijk vind, is dat je dingen in het dagelijks leven kunt doen.
Ja.
Natuurlijk, je performance in een sportschool is één ding. Hoe zwaar je kan bankdrukken, hoe hard je kan rennen, dat soort dingen is allemaal prima. Maar je wil ook gewoon de energie hebben om naar de bus te sprinten en niet aan de beademing te moeten. Of met je kinderen te kunnen spelen. Dat is, denk ik, de belangrijkste vorm van vitaliteit die mensen kunnen hebben. En het is verder ook helemaal niet verkeerd om een fysiek doel daaraan te koppelen. Hè. Als jij voor jezelf denkt van, ik wil heel graag bepaalde formaat biceps hebben of een sixpack, prima. Het is niet nodig, maar voor sommige mensen is dat ook gewoon vitaliteit.
Ja, en motivatie helpt je dus op weg.
Ja.
Maar uiteindelijk neemt die motivatie af. En dan komen de moeilijke momenten.
Klopt.
Hoe kun je het volhouden? Je gaat starten. Er zijn ontzettend veel afleidingen. Er komt opeens die vers gebakken appeltaart. Of zoals nu, ontzettend koud buiten. Ik lig lekker 's ochtends in mijn bed. Hoe ga je om met al die afleidingen? Hoe hou je het vol? Want ik denk dat daar de grote stap is te zetten voor, nou, in ieder geval voor de mensen die nu luisteren.
Ja, ja. Wat je natuurlijk sowieso in januari merkt, het is een maand waarin je voor je gevoel minder obstakels tegen gaat komen ten opzichte van december bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die obstakels die komen er wel. Of dat nu in januari is of in maart of in november. Er gaan gegarandeerd moeten dus momenten komen van afleidingen, van dingen dat even wat moeizamer gaat. Bereid je daarop voor. Dat scheelt heel veel. Want mensen gaan altijd uit van de ideale situatie. Van oké, ik zit er lekker in. Niks kan mij meer maken nu. Dat kan dus wel. En ga voor jezelf ook na. Oké, wat zijn de obstakels die ik tegen kan komen? Dat kun je vaak een beetje zien uit je verleden. Hè? Wat heb je in het verleden gedaan aan afvallen en meer bewegen? Hoe zijn je pogingen daartoe toen vergaan? En wat kun je dus nu doen om daar beter mee om te gaan? Als jij bijvoorbeeld merkt van oké, ik wil vaker sporten. Maar stel je gaat vanavond naar de sportschool, dat is je planning, en je kind is ziek of valt van de trap of je moet thuis blijven. Wat kan je dan doen om toch te gaan bewegen? Kan je misschien thuis wat oefeningen doen? En als je dat wil doen, heb je dan vooraf al bedacht wat het kan zijn? Heb je misschien nog een moment later in de week uitgezocht, een soort reserve moment waarop je dan misschien iets kunt doen? Dus jezelf voorbereiden op eventuele obstakels, dat helpt heel erg.
Ja, wat een goede tip. Dus vooraf al denken, oké, stel je, ik ben gevoelig voor dat ene biertje in de kroeg. Of inderdaad, ik heb kinderen die zomaar ziek kunnen zijn. Wat ga ik doen als ik die kinderen moet ophalen? Ja. En wat ga ik doen als dat biertje mij wordt aangeboden? Al vooraf nadenken, oké, dan ga ik zo handelen.
Klopt.
Wat helpt nog meer?
Wat helpt is om je doelen ook te verbinden aan iets wat je daadwerkelijk belangrijk vindt. Kijk, als je kijkt naar een goed voornemen, dat is vaak iets wat we toch wel een beetje roepen tijdens de nieuwjaarsborrel met iets te veel champagne. Oh, dit is het laatste champagne en ik ga 30 kilo afvallen.
Ja.
Bijna een soort verplichting. Je voelt je bijna verplicht om te roepen, ik ga dit en dat doen. Je moet een doel hebben wat dus wel belangrijk voor jou is. En ga dus voor jezelf na. Als je nu een doel zou hebben aan de mensen thuis, heb je een doel, schrijf eens voor je op, waarom wil ik dit? En stop niet bij de eerste keer. Blijf dat herschrijven. Dus je zegt bijvoorbeeld, oké, ik wil afvallen. Waarom wil ik dat? Omdat ik dan beter in mijn kleding pas. Oké, waarom wil je beter in je kleding passen? Ga het ontleden tot een soort van kernmotivatie, noem het zomaar. En dat scheelt al heel veel.
Ja, want wat levert je dat op als je die waarom hebt?
Het geeft een soort van inspiratie. Het verbindt je met iets wat echt belangrijk voor jou is. En dat kan vaak net even sterk genoeg zijn om je toch van je bank af te trekken en toch je ding te gaan doen. Dat is eigenlijk het grootste voordeel. Ja. Daarvan.
Wat ik nog wel eens lastig vind is, ik kan zeker op dit moment nog wel die appeltaart weigeren.
Mm-hmm.
Of even die zak chips in de kast laten. Ja. Maar toch word je ook wel weer opgeslokt door gewoon de dagelijkse romslomp en je werkzaamheden.
Ja.
Hoe kun je focus houden op die belangrijkste doelen op sport of voedingsgebied?
Blijf jezelf eraan herinneren.
Oh ja.
Dat is in ieder geval één ding. Wat je vaak merkt is dat ook, je hebt een doel. Stel je bent ontevreden met je situatie. Stel je denkt van, oh, het is 1 december. Of 1 januari, je denkt, oh, die pens. Je gaat op dieet, je verliest dat kilo's. Er komt ook een moment dat de pijn die je eerst ervaarde toen je dat dus in de spiegel zag, die wordt minder. Want oké, je broek zit wat losser. Nog niet helemaal los, maar hij zit losser. Dus dan zeg je opeens, oké, dat ene stukje appeltaart, dat kan eigenlijk wel. Want ik ben toch wel redelijk op weg. En dat zal niet zo heel veel uitmaken nu, want ik heb al aardig wat bereikt. Probeer jezelf dan toch te blijven herinneren aan waarvoor je het eigenlijk deed. En kijk ook naar wat het je op gaat leveren. Wanneer je een doel stelt wat een beetje op pijn gebaseerd is, dus denk aan de onvrede met die buik, dan probeer je weg te komen bij die pijn. Op het moment dat je dus bij die pijn vandaan bent, ver genoeg, dan neemt de motivatie weer af. Dan wil je gaan kijken naar wat levert mij op.
Ja.
Dus als je dan opeens kan zeggen van, de kleding zit strakker en ik zit beter in mijn vel, dan kan je zeggen, oké, ik wil nog beter in mijn vel zitten. Zodat je meer weggaat bij de pijn die je eerst had, naar, noem maar, het plezier en het geluk wat je nu ervaart bij het bereiken of dichterbij komen van je oorspronkelijke doel.
Ja, super waardevol. Ik kan me ook voorstellen dat het stellen van doelen ook heel belangrijk is.
Ja.
Want je kan zeggen, ik wil gezonder leven vanaf 2024, maar wat is dan gezonder? Welk advies zou je daarbij hebben om het stellen van concrete doelen?
Ga sowieso uit van basics. We weten allemaal een beetje wat we moeten doen. Hè? Het is zorg dat je genoeg slaap krijgt, dat je genoeg beweegt, dat je genoeg groente eet, genoeg eiwitten, dat soort dingen. Dus begin daarmee. Maak het niet te moeilijk voor jezelf. Het is toch heel verleidelijk om ook door social media of wat dan ook, of door vrienden en familie, wat dan ook, in een dieet te gaan duiken en dat proberen aan te houden, wat niet per se voor jou het beste werkt. Dus ga uit van basics en ga vervolgens voor jezelf bedenken, hoe kan ik die kleiner maken? Kijk, ook al kijk je naar een doel, bijvoorbeeld afvallen. Ga voor jezelf na, oké, ik wil 10 kilo afvallen. Wat moet ik daarvoor doen? Dan kan je vaak al een beetje de basics uitstippelen. Oké, ik moet meer gaan bewegen. Ja. Ik moet meer groente eten, bijvoorbeeld meer eiwitten. Die ga je vervolgens nog kleiner maken. Oké, wat zijn dus hapklare gewoontes die ik regelmatig vol kan houden over langere tijd. Mm-hmm. En daar ga je dan weer kleine acties aan verbinden. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld meer bewegen. Oké, dat is dus je actie. Vervolgens ga je kijken, oké, hoe ziet dat eruit? Dan zeg je, nou, dat is 3 keer per week naar de sportschool.
Ja.
En dan krijg je de concrete actie van, oké, ik ga die dag naar de sportschool op dat tijdstip.
Ja, heel concreet maken.
Heel concreet maken. Dat scheelt heel veel.
Ik krijg een vraag binnen van Mart en dat vind ik wel een leuke. Hij zegt, is er een mythe over sport en voeding die voor eens en altijd doorbroken moet worden?
Oeh, er zijn nogal wat.
Ja?
In ieder geval.
Heb je er een voorbeeld van?
Waar je sowieso vanaf zou moeten, is dat alles voor één persoon zou werken. Want dat is niet zo. Iedereen heeft een beetje zijn eigen voorkeuren. En er zijn allemaal dingen die voor één persoon beter werken dan voor de ander. Dus je moet gewoon aan experimenteren. En het is dus verleidelijk om af te gaan op het nieuwste dieet. Maar ga ook voor jezelf kijken van, ja, past het ook daadwerkelijk in mijn leven? Kan ik dit over een jaar kan ik dit verder volhouden? Kan ik het over 5 jaar volhouden? Dat is volgens mij een van de grootste mythes daar.
Mooi.
Waar je vanaf moet. Een ander die ik even aan wil kaarten is dat je iedere keer helemaal kapot moet gaan tijdens de training. Ik heb wel eens dat mensen bij mij terechtkomen voor een soort proeftraining. En ik zal dan altijd vrij goed letten op hoe mensen bewegen en dergelijke. En hoe gaat het, weet je, wat kun je fysiek gezien hebben? En zijn ze niet helemaal kapot aan het eind van de training. En dan denken ze, nou, het viel eigenlijk wel mee, maar ik ben niet helemaal stuk gegaan, heb ik wel goed getraind. Je hoeft dus niet iedere keer helemaal kapot te gaan. Spierpijn is 1 keer leuk, 2e keer iets minder leuk, maar kan er misschien nog een beetje van genieten. 3e keer gaat het vervelen en 4e keer gaat het je echt tegenzitten. Dus hoe harder jij erin vliegt, hoe groter de kans dat je een beetje tegen je grens aanloopt. Dan heb je ook meer ruimte nodig voor herstel. Moet je beter op inzoomen.
Meer kans op blessures natuurlijk.
Ja, dat ook.
Maar dit is grappig dat je dit zegt. Want ik ben altijd een beetje teleurgesteld als ik naar de sportschool ben geweest. En de dag daarna heb ik geen spierpijn. Dan denk ik, heb ik wel voldoende gedaan?
Ja.
Wat zeg je daarover? Zeg je dat?
Spierpijn, dat is wel een grappig verschijnsel. Je denkt vaak dat het te maken heeft met melkzuur bijvoorbeeld. Maar het is eigenlijk een soort beschadiging van je spieren.
Ja.
Je spieren, daar komen kleine haarscheurtjes in. En eigenlijk als ze iets te heftig zijn opgerekt. En dat geeft spierpijn. Het hangt ook van de oefeningen af die je doet. In hoeverre je spierpijn hebt. Mm. Want sommige oefeningen geven gewoon meer haarscheurtjes dan andere oefeningen.
Ja.
Ik weet niet of je er bekend mee bent, maar bijvoorbeeld een lunge.
Ja.
Dat je naar achter stapt, dan je knieën zakt.
Ja.
Dat is een oefening die doorgaans veel spierpijn geeft. Als je het vergelijkt met liggen op je rug en je billen omhoog duwen, kan je ook vrij zwaar uitvoeren. Maar dat geeft doorgaans minder spierpijn, omdat de beweging wat korter is. Dus spierpijn, dat treedt vaak op als je iets doet wat helemaal nieuw is. Of als je heel erg in een soort stretchbeweging zit, tijdens vooral krachttraining. Of een herhaaldelijke belasting, zoals bij hardlopen. Maar het is dus niet nodig om goed getraind te hebben. Het kan ook wennen.
Gelukkig.
Dus dat. Geef mij rust.
Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105.
Robin van Tintelen is de gast van Best in You. Gespecialiseerd in personal training, small group training en health coaching. En ze zit op de gedempte Oude Gracht in Haarlem. Robin, in hoeverre is jouw beeld over gezondheid en vitaliteit de afgelopen jaren veranderd / doorontwikkeld?
Ik heb ervaren dat het mentale aspect wel echt heel belangrijk is. Ook een beetje vanuit mijn eigen verleden daarmee. Sowieso de laatste jaren is er ook veel meer aandacht gekomen voor nou ja, het mentale aspect van gezond leven, bewegen en dergelijke. Dat is voor mij wel veranderd. Dat ik ook echt wel zie dat dat een beetje hetgeen is wat mensen kan, ja, ja, kan helpen slagen of ze een beetje terughoudt.
Want waar hebben we het dan over? Mindset?
Het beeld wat je van jezelf hebt. In hoeverre je jezelf ook accepteert. Dat klinkt een beetje gek, maar je kunt jezelf niet in vorm schelden. Je hebt soms wel eventjes een stukje tough love nodig om jezelf weer in beweging te krijgen. Maar als je jezelf alleen maar de grond intrapt, dan weet dat ook niet. Je hebt wel toch een beetje acceptatie nodig. Wat best gek kan zijn als jij 40 kilo te zwaar bent. Je kijkt in de spiegel en je denkt van, ik zie er niet uit. Maar je hebt het wel nodig. Dat waren voor mij wel een paar hele belangrijke aspecten. Ja. Focus is ook een belangrijke. Je kunt blijven kijken naar hetgene wat je wil en de acties die je moet ondernemen.
Ja.
Dus zo is het wel voor mij veranderd.
Heb je een voorbeeld van iets wat je kunt doen om je mindset te versterken?
Mindfulness is een hele goede. Eigenlijk is mindfulness een vorm van meditatie. Alleen het hoeft niet zweverig te zijn. Mensen denken vaak toch bij mindfulness een beetje aan klankschaal en dat soort dingen. Het is eigenlijk gewoon aandacht hebben voor wat je dus nu op dit moment aan het doen bent, hier in het nu, maar zonder erover te oordelen. En dat is ook belangrijk, want je zal snel geneigd zijn om bepaalde dingen te interpreteren op een manier waarop jij denkt dat het klopt, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn. Als je dingen kunt waarnemen en daarna kunt kijken en er ook verder geen oordeel aan kunt verbinden, dan kan het heel veel schelen met goede algehele gemoedsrust, je kalmte, je mentaliteit.
Ja, mindfulness dus. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld hele kleine succesmomenten je ook helpen om, ja, een sterkere mindset te ontwikkelen.
Ja, absoluut. Je moet vanuitgaan dat mensen in het dagelijks leven heel erg geneigd zijn naar het negatieve. Dus we zullen negatieve dingen heel erg uitvergroten. Dus als jij dus iets stoms doet op je werk, dan blijft dat bij je de hele dag, de hele week. Al die andere 99 dingen die goed gaan, die vergeet je. Dus we zijn ook een beetje gemaakt om dingen die niet goed gaan uit te vergroten. Dus af en toe de dingen die goed gaan, even uitvergroten, even opschrijven, even voor jezelf benoemen, kan heel veel helpen met het gezonde ook van een positieve instelling.
Ja. Is mindset, is er nu nog te weinig aandacht voor mindset? Of is er een ander vlak waar jij nog heel erg kansen ziet als het gaat om vitaliteit en het, nou, het volhouden, het neerzetten van goede gewoontes?
Nou, je ziet dat het wel nu meer opkomt. Dus dat scheelt wel. Tot een jaar of 5 geleden had ik soms het gevoel dat ik de enige was die erover sprak.
Oh ja.
Nu zie je toch wel dat veel meer mensen erover praten. Ik denk dat de volgende stap is ook een stukje emotionele intelligentie. Dat is belangrijk. Het is wel een lastig onderwerp voor mensen. Ja. Zeker als je het voor jezelf wil gaan tackelen. Mindfulness kan daarbij helpen. Maar emotionele intelligentie, dat kan nog wel een belangrijk ding worden. Omdat ja, emoties vormen natuurlijk wel je besluitvorming. Ze sturen je besluitvorming in ieder geval. Dus als je daar wat beter mee om kan gaan en ook wat beter kunt interpreteren, dan kan het op een heleboel punten in je leven kan dat helpen. Dus ja, qua gezondheid, qua relaties, qua werk en dergelijke.
Ja. Hoe kun je die emotionele intelligentie ontwikkelen?
Wat ik zei, het is heel moeilijk. Ja. Want het kan een heel groot ding zijn. Het eerste wat je kunt doen is proberen dingen een naam te geven. Dus opmerken en benoemen. Dus vaak zie je dat we best wel reflexmatig reageren op bepaalde dingen die we denken te voelen. Wat je soms kunt doen is proberen even een stap terug te nemen. Stel, ik word afgesneden in het verkeer en ik ben boos. Ik wacht eventjes en ik merk even op wat ik voel. En dan geef ik het een naam.
Ja.
Dus dan zeg ik van oké, ik ben het afgesneden, ik ben boos. Op het moment dat je iets een naam geeft of een omschrijving, kun je een beetje afstand van nemen. En dat scheelt er heel veel. Je haalt een klein beetje de angel, haal je uit die emotie, waardoor je hopelijk niet die andere automobilist de vangrail instuurt.
Ja.
Dus
ja,
dat
en
is
dit
een
kan
hele
ook in je
stap.
Werk. Weet je, als weer die vervelende collega naar je toe komt,
ja,
even een paar seconden rust. Niet meteen reageren of een mail of noem maar wat op.
Precies.
Volgens mij kan dat ook een hartstikke goed voornemen zijn voor 2024 ja, en ook daarna. Meer over jou, Robin, want je ziet veel sporttrainers die hebben op hoog niveau getraind. Of van kinds af aan al gesport. Kijk naar Ken Amyu, waar natuurlijk de familie van de geesten, de judoka's, de scepter zwaaien.
Goede sportschool overigens hoor, dus daar niks
van. Ja, nee, absoluut. Jij niet. Nee. Ik heb jouw biografie gelezen op je website. En er staat, het dikste jongetje van de klas met astma.
Klopt.
Wat zorgde uiteindelijk voor jou voor die omslag?
Wat helpte op een gegeven moment, dat is wel een grappig verhaal. Op een gegeven moment waren de films van Steven Seagal, die waren heel erg populair. Dat hij iedereen met allerlei grepen en moves door ramen heen gooide. En toen had ik opeens dus het idee van, oké, ik wil misschien iets van een versport gaan doen. Dat was toch een jaar of 14 overigens. Toen wilde ik iets van een versport gaan doen. Toen hebben mijn ouders, godzijdank, het besluit genomen om eigenlijk meteen de vereniging die ik op het oog had, die ik in de Gouden Gids vond, te bellen. Want ik had nog zoiets van, nou, dan ga ik nu op mijn kamer ga ik allemaal sit-ups doen en push-ups tot ik 10 kilo kwijt ben. En dan kan ik daar wel naartoe. Maar ze hebben me eigenlijk meteen aan mijn oren in de auto gegooid, daar naartoe gereden. En toen ben ik eigenlijk begonnen met iets van beweging. Eigenlijk heb ik daarvoor nooit echt bewogen. Dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking daar. En dus daar ben ik mee begonnen. En toen merkte ik al vrij snel van, oké, dit geeft me zelfvertrouwen. Ik ben in beweging. Ik kan over redelijk meekomen. Ik word normaal behandeld. Ik word niet helemaal de grond in getrapt als dik jongetje. En dat heeft heel veel gedaan voor mijn zelfvertrouwen al. Op een gegeven moment was ik een jaar of 17. Toen heb ik dus het besluit genomen om met een paar vrienden naar de sportschool te gaan. Dat was mijn eerste kennismaking met fitness.
Ja.
En ja, eigenlijk was ik de enige die na een paar maanden nog gebruik maakte van zijn abonnement. En ook bleef plakken. En is ook dezelfde sportschool geweest waar ik stage mee gelopen op een gegeven moment. En zo geschieden.
Oh ja, dus zo ben je erin gerold.
Ja, het is wel langzaam gegaan. Het is niet dat ik in één keer het licht zag. Het was echt, ik moest een beetje het zelfvertrouwen opbouwen. Ik moest er een beetje inkomen. Dus het heeft wel een lange tijd nodig gehad voordat ik echt er was.
Ja.
Maar ik ben er wel gekomen.
Ja, en op je website staat ook een hele lijst met specialismes.
Ja.
Is er een specifieke training die je hebt gevolgd die je misschien wel gemaakt hebt tot de persoon die je nu bent?
Mijn eerste opleiding, dat was een Amerikaanse opleiding. Los van de opleiding fitnessinstructeur natuurlijk, een beetje de basis wat je hebt. Toen ben ik een Amerikaanse opleiding gaan doen voor personal trainer. En je ziet toch dat in Amerika het allemaal net even wat meer voorloopt dan wat wij hier hebben. Ze hebben er even wat meer know-how, ze hebben er iets meer inzicht, dan lopen iets op de trends vooruit. En toen zag ik al van, oké, er valt heel veel te leren. Ook omdat vanuit Amerika heb je altijd nog dat je moet door blijven leren. Als je gecertificeerd wil blijven, moet je continu diploma's bij blijven verdienen op allerlei vakgebieden. Je wordt ook een klein beetje gedwongen om jezelf te ontwikkelen. Maar ik ben dus steeds meer door gaan leren. En ik ben altijd wel leergierig geweest. Als ik iets heb wat mij interesseert, dan kan ik er best wel induiken en mezelf zelfs een beetje verliezen. En binnen fitness, ja, er valt gewoon zoveel te leren en allerlei verschillende aspecten daarvan. Ik denk dat die opleiding me een beetje de voorzet heeft gegeven.
Ja, precies.
Om
voor de rest
heel veel verschillende dingen te gaan doen.
Ja. En zit er dan ook een training tussen die op het eerste oog helemaal niet aansluit bij bijvoorbeeld de fitnesswereld, maar uiteindelijk wel heel erg iets heeft opgeleverd?
Ik denk toch de gedragsverandering. Ja, Behavior Change Specialist. Dat was ook een Amerikaanse opleiding. En het was ook een moment dat het dus niet zo heel veel nog over gesproken werd. In ieder geval niet in Nederland. En dat heeft ook wel deuren geopend. Dat je opeens weet van, oké, dit kan ook gewoon. Je bent misschien geen psycholoog. Er is wel een duidelijke scheiding tussen wat je mag als coach en als psycholoog bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat er een mentaal aspect is. Wat je kunt sturen en waar je mensen bij kunt helpen. Wat ook heel veel scheelt met het behalen van fysieke doelen.
Tot slot, Robin, de sportscholen, de bootcampclubs, de personal trainers, die lijken echt als paddenstoelen uit de grond te schieten. Wat onderscheidt jij en Best in You van andere sportplekken?
Ik denk, zoals je het al een beetje aangaf, ik heb een ervaring die je niet snel ziet bij andere trainers. In dat ik zelf een beetje klappen van de zweep ken. Ik heb nooit op hoog niveau gesport. Ik ben niet opgegroeid met sport. En ik heb nooit echt de affiniteit gehad met sport die andere trainers vaak wel hebben. Dus ik ben een beetje ingegroeid. Ik weet dan ook een beetje waar mensen tegenaan kunnen lopen. Mentaal gezien. En ik kan me vaak wat makkelijker verplaatsen in mensen en hun situatie. Buiten dat, ik doe dit nu een kleine 20 jaar. En als je kijkt naar het verloop binnen sportscholen onder trainers, dan is dat vrij hoog. Ik hoop dat ik iets goed doe. Ik denk dat ik iets goed doe, dat ik dit al 20 jaar doe. Dus ik heb daar ervaring. Ik blijf nog steeds leren. Dus ik ben nooit uitgeleerd. Ik probeer mezelf altijd door te ontwikkelen. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is als trainer. Dat je dat, zelfs al heb je nog zoveel ervaring, dat je kunt blijven leren en jezelf kunt blijven ontwikkelen om mensen nog beter te ondersteunen.